Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 341 van de invasie. En we beginnen denk ik traditioneel op de grond met Bachmoed.
Ja, wat ik daarover lees jongens is dat er dus dat de Russen wel wat vooruitgang maken. Dat ze erg veel soldaten er tegenaan gooien. En niet alleen in Bachmoed, maar ook op andere plaatsen doen ze inundations. Ze lopen te prikken daar.
Ja.
Het leidt er wel toe dat Oekraïne dus een beetje verliest steeds. Dat is wat ik ervan begrijp.
Ja, daar ben ik met je eens. Ik zie dat ook. En het is niet veel, maar het is wel wat. Het lijkt alsof er een Russisch overwicht is. Eigenlijk in een groot deel van, laten we zeggen, het noorden van het zuidelijke deel en het oostelijke deel. Ik zie dat ook, inderdaad. En het gevoel bestaat bij heel veel experts, hoor, dat het hier gaat om prikacties, precies wat je zegt. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval de troepen bij Zaporizhia, dat ligt zeg maar een beetje in het midden van het zuiden, dat die bezig worden gehouden. En dat de Oekraïnse troepen zich daar gaan concentreren, dat ze weg worden gehaald uit een iets noordelijker gelegen gebied. En het gevoel bestaat dat uiteindelijk er een grote aanval komt in de Luhansk oblast. Maar dat is natuurlijk gewoon allemaal niet zeker.
Dat is helemaal in het noorden.
Kijken. Maar als je dus nu kijkt wat er gebeurt, ja, dan zou dat heel goed kunnen. Omdat ook in dat gebied de 80ste, of daar zijn dus de troepen ook samen getrokken. En dat is natuurlijk op zich wel interessant.
Ja, dat Zaporizhia, dat dorpje Vuhledar wordt daar steeds genoemd, dat de Russen daar zo bezig zijn. Ik heb daar ook wel eens ergens begrepen dat dat een heel kwetsbaar punt voor Oekraïne zou zijn. Dat ze maar net waar het front van noord-zuid naar oost-west hoekt. Ja. En als ze de Russen daar doorheen zouden kunnen breken, dan zouden ze de Oekraïners in de Donbass kunnen afsnijden.
Zodat het
een gevaarlijk punt is voor hen.
Ja, het interessante is, er is natuurlijk ook in dat gebied, wat meer naar het noorden, is een enorme aanval geweest, hè, een paar dagen geleden, waarbij volgens de Kremlin 89 doden zijn gevallen, volgens het Britse ministerie van Defensie 300 doden zijn gevallen.
Op 1 januari.
Ja, ja, dat is wel opmerkelijk hoor, moet ik zeggen. In Makivka. En voor de rest hoor je er ook meer weinig van.
Ik zag van de Oekraïnse kant een vermoeden dat de Russen een resultaat willen kunnen laten zien voor de eerste verjaardag van de oorlog. En dat is over een klein maandje. Dus dat ze daarom nu haast aan het maken zijn.
Nou weet je, ik denk eerlijk gezegd, het is een goed punt hoor, dat ze haast aan het maken zijn omdat er grote hoeveelheden nieuwe wapens aankomen uit het Westen. Ja. Dus ik zou ze ernstig aanraden, als ik adviseur van de Poetin zou zijn,
slechte formulering,
om te schieten voordat die wapens er zijn.
Hè? Ja.
En zo is het natuurlijk gewoon wel hoe het werkt. Je gaat niet wachten totdat die wapens er zijn, al die tanks kunnen worden ontplooit in dat gebied, maar je zult toch eerst proberen om zoveel mogelijk terrein te veroveren en je in een zo goed mogelijke positie te manoeuvreren, je versterking op orde te hebben voordat die tanks komen. Dat lijkt mij tenminste. Dus ja, dit is een race tegen de klok, hoor, volgens mij. En dat, ik denk dat er ook eerlijk gezegd continu verklaart waarom die data iedere keer verschuiven. Hè? De ene keer hebben we het over februari, dan weer over maart, dan weer over mei, waarop dat grote offensief kan plaatsvinden. En het lijkt nu weer alsof die data weer naar voren worden geschoven, om het zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. En ja, dat kan twee dingen kan dat betekenen. De eerste heb ik net genoemd. De tanks komen eraan. Tweede is verzwakking van Oekraïne en dat je dus nu kunt doorpakken.
Ja. En dat verklaart denk ik ook waarom Zelensky en ook zijn onderministers gewoon weer om meer wapens vragen. Hè?
Zeker.
Dus de hele vliegtuigendiscussie is natuurlijk gestart.
Nou ja, misschien nog even, maar Zelensky heeft ook gezegd, sorry dat ik je onderbreek, Arjan. Maar Zelensky heeft gezegd dat het wel extreem moeizaam gaat op dit ogenblik. En extreem urgent is wat er gebeurt in dat gebied. En als je gewoon kijkt, gewoon heel feitelijk wat daar gebeurt, dan kan ik me dat voorstellen dat je dat zegt. En dan kan ik me ook voorstellen, nou ja, wat jij net zegt, dat er de vraag is om nieuwe wapensystemen.
En waar dan over wordt gesproken is natuurlijk de beroemde F-16's. Ja. Een interview met een Duitse krant, met Scholz, die daar niets over wil weten. En die het zelfs een onzedelijke vraag bijna vindt. Omdat we hebben net over de tanks gesproken. Hij formuleert het ook een beetje zo van, luister, we hebben heel veel moeite gehad met die tanks. Dat hebben we nu gedaan. En dan ga je nu beginnen over vliegtuigen. Zo gaat het Duitse volk mij toch ook niet serieus nemen. Dat zo'n toon heeft dat stuk. Hè? Mm-hmm. En dan tegelijkertijd lees ik dan in buitenlandse kranten dat Polen misschien wel bereid zou zijn F-16's te leveren. Mm-hmm. En er staat ook een kort bijzinnetje. En dus groeiende steun in het Pentagon voor hetzelfde. Oh, ja. Of het allemaal waar is, weet ik niet. Maar ik praat maar gewoon de buitenlandse kant. Dit was geloof ik The Guardian of The New York Times waar dit stond.
Ja, het kan ook bijna niet anders. Hè? Als je gewoon toch ziet hoe het loopt op dit ogenblik. Ja, dat gaat niet goed. Ik zag een goede analyse van hoe die, misschien hebben jullie hem ook gezien hoor, van de Institute of War. Ja. Een geweldige analyse over de aanvoer van wapens en hoe dat eigenlijk uit de pas loopt met de dynamiek van het conflict. Dus realiseer je dat er gevraagd is om die tanks al helemaal aan het begin van de oorlog door de Zelensky. Ja. Nu komen ze pas. En dat geldt eigenlijk voor een hele hoop wapensystemen. Soms gaat het wat sneller. Maar meestal duurt het gewoon een hele tijd. En dat is logisch. Omdat de NAVO uit heel veel landen bestaat. Die hebben allemaal hun eigen agenda. Die moeten allemaal hun eigen parlement erachter zien te krijgen. Die moeten een publieke opinie in masseren. En iedere keer zie je dus dat er een acuut probleem is. Dan wordt er nagedacht over de zending van nieuwe wapens. Dat is ook de mogelijkheid dan om het publiek en de politiek te masseren dat het echt nodig is. Maar eigenlijk wat je dus niet kunt met die wapenleveranties, en dat speelt Zelensky enorm parten, dat is dat je proactief kunt reageren. Eigenlijk had je wat je had moeten doen, maar dat is allemaal praten achteraf en bovendien kan het niet, want zo werkt gewoon de politieke dynamiek niet. Je had eigenlijk gewoon die tanks al een half jaar, drie kwart jaar eerder moeten sturen. Maar ik vind dat, eerlijk gezegd vind ik dat zeer moeizame argumenten, want dat is wijsheid achteraf. Want je weet gewoon niet hoe zo'n conflict werkt. En zo werkt gewoon de politiek niet. En de publieke dynamiek werken niet zo dat je dat heel erg proactief kunt doen. Dus je loopt altijd achter de feiten aan. Nou, als dat zo is, dan is het echt heel lastig hoor voor Oekraïne om zo'n heel groot offensief van Rusland, om dat effectief tot stand te brengen.
Ja. Ja, dus de onderminister van Defensie, meneer Melnik, dat is die oud-Oekraïense ambassadeur in Berlijn, weet je nog?
Ja.
Die wil zelfs, via Twitter vraagt hij om onderzeeboten, Duitse onderzeeboten.
Ik zag het.
Ja, ja, interessant hè. Dan zeggen, dan kunnen we tenminste de Zwarte Zeevloot van de Russen, die kunnen we torpederen. Ja? Dat is allemaal wel zo, maar hij vergeet denk ik één ding. Hij zei ook hoor, ik krijg een shitstorm over mij heen. Dat waren volgens mij zijn woorden. Maar hij zei, hij zei het half grappend. Want hij vergeet natuurlijk even één ding. Je moet ook door de Bosporus kunnen varen met zo'n onderzeeboot. Dat kan wel. Maar ze zien al een Duitse onderzeeboot aankomen om de Russen naar de kelder te helpen. Ja, dat gaat natuurlijk gewoon niet gebeuren.
Turkije zal ze niet doorlaten.
Nee, zeker niet. Absoluut niet. Nee.
Nou, misschien kan je onder water door de Bosporus. Ik weet niet hoe
dat
is.
Nee, dat is het probleem. Dat mag niet. Er zijn hele stringente regels voor. Dus ik denk dat je dat gewoon wel kan vergeten.
Dat gaat hem dus niet worden.
Nee. Dat gaat hem niet worden. Nee.
Hey, als het gaat om wapenleveranties, maar sowieso ook politieke opstelling, neemt Nederland inmiddels wel een heel aparte positie in. Hè? Zeker ook wanneer het gaat om de F-16's. Ja. Waar het zelfs internationaal opzien dat minister Hoekstra dat uitdrukkelijk openhield.
Ja, wij waren de eerste die dat zei. Ik zag Jaap de Scheffer, zou ik zeggen van, nou, dat heeft Hoekstra niet zo bedoeld. Nou, ik heb nog even gekeken wat daar gebeurde. Het was een antwoord op een vraag vanuit de Kamer. Volgens mij was het van Sjoerdsma, die zei van, als wij F-16's moeten gaan leveren, als daarom wordt gevraagd, wilt u daar naar kijken? En het antwoord was ja. Dus dus Nederland loopt hierop voorop. En dat heeft de wereld inderdaad te goed opgepakt. Maar wat je nu gewoon ziet, dat is dat Nederland met Polen, de Baltische Staten. Ja, en daar is Nederland ook wat trots op, althans de politiek. Dat we dus in een soort Premier League aan het spelen zijn wat betreft de wapenleverantie.
Ja, zo zei Rutte dat geloof ik op CNN, toch?
Ja, dat is op zich is dat wel opmerkelijk. Want Nederland heeft niet zoveel krijgsmacht meer over. We kunnen ook niet zoveel leveren. De tanks die we leveren, die waren geleased. Die worden nu gekocht en worden opgekalefaard. En die worden doorgeschoven naar Oekraïne. Ja, jongens. Ik vind het allemaal prachtig, maar ik merk het ook op Twitter hoor, die enorme steun van zeker van dat Havik-achtige. Dat zie ik inderdaad op de sociale media en dat is iets wat Nederland wel kenmerkt. Arend-Jan, hoe komt dat toch? Want dit hebben we ook gezien met Afghanistan, we hebben het gezien met Libië, we hebben het gezien in het Midden-Oosten. Wat is dat toch?
Het zit met name bij Wopke, maar ook wel bij Rutte vind ik.
Het zit veel dieper, Arend-Jan. Dit zit diep in de politiek. En dit zit ook diep in de Nederlandse mensheid.
Een soort gidsland, oude gidsland-idee van vroeger. Maar we deden dat niet met wapens, we deden dat met moraal, met het vingertje.
Ja, dit is moraal, ja. Denk je niet?
Jawel, maar dan moraal gebacked up met wapens. En dat is wel bijzonder.
We vonden toch ook dat we de Taliban en zo moesten bestrijden. We vonden toch ook dat Gaddafi weg moest. We vonden toch ook dat er orde op zaken moest worden gesteld in het Midden-Oosten.
Waren met Gaddafi waren we heel erg trigger happy. Ja,
en ja kijken wat we zijn erg trigger happy. Dat is het grappige is, wij zijn in wezen zijn we een pacifistisch land. Behalve als de moraliteit gekrenkt wordt in dit land. En dan vinden we gewoon dat we keihard moeten gaan. Ja, dat heeft toch ook iets te maken met een soort rechtvaardigheidsgevoel. Wat ik op zich heel mooi vind hoor. Den Haag is ook de stad van vrede en recht. En dit heeft ook denk ik te maken met het hele idee over vrede en recht. Gekoppeld ook nog een keer aan de hele discussie rond de MH17.
Ja, natuurlijk.
Ja, dat maakt het allemaal weer anders. Ja.
En tegelijkertijd, weet je, ik zat vanavond, vond ik echt interessant, even naar één vandaag te kijken. Die hebben zo'n opiniepanel. Ja. En die hadden ook een peiling van hoe groot nou eigenlijk die steun is voor de levering van die tanks. Ik vond die steun niet heel overtuigend, moet ik eerlijk zeggen. Iets van 54% van alle kiezers is daarvoor.
Ja, die is niet heel anders dan andere West-Europese landen.
Nee, dus, dus aan de ene kant heb je dus die Havik-achtige houding van Nederland. Maar dan zou je denken, als dat zo is, en zeker ook als je ziet wat er op de sociale media gebeurt, dan denk je, als dat de stemming is, nou dan hadden we al lang F-16's moeten sturen. Maar het interessante is, dat komt dus niet tot uitdrukking in de cijfers. Ik moet wel zeggen dat de coalitiepartijen, daar is de steun verreweg het grootst. Ja. En dan heb je helemaal aan de andere kant van het spectrum, heb je natuurlijk gratis, jongens. Wie vindt het helemaal niks? Forum voor Democratie.
Ja. Ja. Ja.
83% is tegen. En dan heb je dus inderdaad ook op rechts, PVV, boerenburgerbeweging, die moeten er ook niet zoveel van hebben. Alleen die scoren iets minder sterk. Maar Forum voor Democratie. Ja, weet je, met zo'n voorman die zo onversneden pro-Russisch is. Ja, mag je die wel helemaal in het Russisch kamp plaatsen, wat mij betreft. Ja.
Maar je ziet ook volledige steun bij partijen als PvdA en GroenLinks, die toch normaal iets minder met het militaire apparaat
maar echt niet zo bijzonder. Hebben. Zo bijzonder vind ik het.
Nou, dat vind ik niet, want dat heeft ook met die moraliteit te maken. Er is onrecht in de wereld en daar moeten we wat aan doen.
Ja, maar GroenLinks en de PvdA had altijd grote moeite om met wapens dat te gaan doen dan. Hè? PvdA nog wel een beetje.
Maar nu?
Ja, GroenLinks natuurlijk. Maar GroenLinks is natuurlijk echt helemaal klaar voor. Die loopt rond op het Binnenhof en die zit gewoon zijn eigen Kalashnikov op te poetsen, bij wijze van spreken.
Nou is het ook niet zo dat enorme aantallen zijn. Hè? De PvdA is 58% voor, 17% tegen, 25% weet het eigenlijk gewoon niet. Ja. En GroenLinks, wat ik echt interessant vind, is dat GroenLinks zo hoog scoort.
Ja.
GroenLinks scoort met D66 feitelijk ongeveer het hoogst. Ja, Volt scoort nog hoger, Arend-Jan. Ja. Maar dus GroenLinks 72% is voor. Ik vind dat echt enorm veel.
Ik denk ook dat GroenLinks heel erg kijkt naar Baerbock en Habeck. Denk je niet? Met het succes van die twee.
Dat zou kunnen. Het zou kunnen. Ja. Ik vind het echt heel opmerkelijk. En wat ik ook opmerkelijk vind, jongens, is de rechtvaardiging van de keuze. En zowel de voor- als tegenstanders, die bedienen zich van hetzelfde argument. Namelijk angst voor escalatie. Dat is echt heel erg opmerkelijk. En zeg maar de voorstander van de tanks, die zeggen van... ja, we moeten die tank sturen. Want als Oekraïne verliest, dan zijn wij bij wijze van spreken, of in ieder geval de grenslanden van Rusland, als eerste aan de beurt. Ja. De volgende slachtoffers. Ja. En de tegenstanders zeggen van de zending van tanks, nou, een beetje uitkijken, want misschien provoceert het Rusland en escaleert het. Het is precies de tegenovergestelde meningen hebben die, maar ze beroepen zich op hetzelfde argument. Dat is heel erg opmerkelijk.
Hé, hey, die Koranverbranding in Zweden voor de Turkse ambassade, die Zweden nogal parten lijkt te gaan spelen bij de aanvraag voor het NAVO-lidmaatschap, omdat Turkije zich daar nu echt finaal tegen keert. Daar lijkt een link met Rusland te zijn.
Ja,
spannend.
Zeker. Arjan, wil jij het vertellen?
Ja, het is echt grappig. Hè? Er schijnt dus gewoon de Russen steunen een extremistisch rechtse Zweed, hè, daar. En die is gewoon lekker die Koran gaan verbranden. Ik las ook nog ergens dat er...
Rasmus Paludan.
Ja, zo heet hij, ja. En ik las ook nog ergens dat er ook plannen zijn om in Finland het hele grapje te herhalen.
Maar het interessante is dus, je moet dus kennelijk een vergunning vragen, net zoals in Nederland, om te mogen demonstreren. Die kost €30, heb ik gezien. En die is betaald door ene Jean Frick. En die is verbonden met de extreemrechtse Zweden-democraten. Ja. En deze man is een soort van journalist die direct gelinkt wordt aan de Russische media. Dus ja, kijk, weet je, het past ook echt wel in het beeld. Als je nou dit hele proces wil ontregelen, van toetreding tot de NAVO, dan is dit echt een prima manier om het te doen.
Wel
en ik heb nog eens even zitten kijken van, wat gebeurt er nou eigenlijk aan hybride oorlogsacties van Rusland? Dus dat zijn allemaal dit soort subversieve operaties. Maar dus hybride, dat varieert van het opblazen van Nord Stream 1 en 2. Als Rusland erachter zit, moet nog steeds 100% bewezen worden. Tot een hek bij de OPCW, zoals we die in Den Haag een tijd geleden hebben gehad. Tot beïnvloeding van verkiezingen, wat we hebben gezien. Tot en met moordaanslagen zoals Skripal in Engeland een aantal jaren geleden in Salisbury. Dit past er wel in. Dit past echt absoluut in een ontregelende actie. Dus het zou mij ook gewoon niet verbazen.
Ja. Het is wel vreselijk, hè? En Finland zegt zelf dat ze eigenlijk wel Zweden willen vasthouden. Maar er is ook een signaal dat ze het alleen wel willen doen. Dus Erdogan maakt hier zo dankbaar gebruik van, hè?
Nou ja, het gaat er dus om. Wat gaat er gebeuren bij de verkiezingen in mei, hè?
April.
Het gevoel bestaat dat hij toch dit probeert te rekken en over de verkiezingen wil tillen.
En er is natuurlijk ook een militaire component. Hè? Dus het is veel makkelijker om Finland te bevoorraden via, zeg maar, Zweden en Noorwegen dan via de Baltische Zee. Hè?
Dus nou ja, maar kijk, weet je. Ja, en tegelijkertijd moet je constateren dat Zweden en Finland zijn bijna lid van de NAVO. Al jarenlang hebben ze een speciaal arrangement en zij zijn een speciale partner voor de NAVO. Ze zitten in interoperabiliteitsprogramma's om hun krijgsmachten zo goed mogelijk af te stemmen op die van de NAVO-landen. Dus ze voldoen feitelijk aan alle voorwaarden. En dit is bijna meer een juridische kwestie. Ook wat gebeurt er met het commando over die krijgsmachten, als er echt de pleuris uitbreekt in Europa, dat zijn arrangementen die in NAVO-verband kunnen worden geregeld. Ik vraag me af hoe lang Erdogan dit nog kan gaan tegenhouden. Ja. En welke repercussies dat voor Erdogan uiteindelijk zelf gaat hebben.
Ja. Nou, meer over Turkije, onze vijandelijke vrienden daar in onze uitzending vrijdag, kan ik alvast verklappen. We moeten eventjes door, want de tijd loopt op, jongens.
Eén klein dingetje. Pavel heeft gewonnen in Tsjechië, jongen. En Babic gelukkig niet, hè?
Oh, ja.
Dat is wel mooi.
Ja, dat is inderdaad een opsteken. Pavel is wel een oude bekende hoor, moet ik zeggen. Want dat is echt eentje uit het wereldje. Althans, laten we zeggen mijn wereldje.
Oud-generaal.
Het is een oud-generaal. Hoogste militair van Tsjechië. Hij is de voorzitter van het militair comité geweest in binnen de NAVO. Dus echt heel belangrijk. Ik ken hem niet heel goed. Maar zoals zeiden veel van die mensen, kom je ze regelmatig, zelfs vaak tegen. Vooral in het buitenland. En ik moet zeggen, hij heeft op mij altijd een zeer competente indruk gemaakt. Het is een zeer gematigd figuur. Verstandige man. Dus ik ben heel erg blij dat hij deze positie heeft gekregen.
En dat zijn land onder zijn leiding meer westelijk dan oostelijk exact gericht wordt.
Ja, zeker.
En Babic is natuurlijk een ramp in alle opzichten.
Maar realiseer, dus hij is president. Premier is machtiger hoor.
Ja,
Het is niet zonder betekenis dit.
Okay. Hey, door naar Iran. Want daar zijn mysterieuze explosies. In elk geval eentje bij een munitiefabriek in Isfahan. Ik zag her en der nog verhalen over allerlei andere explosies op verschillende plekken, maar allemaal niet bevestigd. Ja. Wat kunnen we daarvan maken?
Nou, het is niet zo gemakkelijk. Er wordt ook ontzettend gespeculeerd in de krantenstukken. Sommige mensen zeggen dat de Mossad erachter zit. Hè? Ja. Maar dat is niet helemaal zeker. Het stadje Isfahan is heel goed in raketten. Hè? En stel dat de Mossad erachter zou zitten, dan doet hij dat niet om die raket, weet je wat, die van Iran naar Rusland zou gaan, te bemoeilijken, want dat doet Israël niet. Maar het kan ook zijn dat Israël en de VS hier samenwerken. En de VS heeft daar een speciaal team voor. Die wil wel heel graag dat die Iraanse raketten niet naar Rusland gaan. Dus het zou zomaar kunnen dat ze dat samen hebben gedaan.
De Wall Street Journal meldde overigens dat CIA-directeur Burns vorige week in Israël was om te praten over onder meer Iran.
Ja,
het is een toeval.
En die aanval is gedaan met quadcopters, met allemaal hele kleine drones. Huh? Hele agressieve kleine drones. Iran zegt dat er niks aan de hand is, maar het schijnt toch wel behoorlijk veel kapot te zijn daar.
Ja.
Ja. En Israël heeft
natuurlijk afgezien daarvan is het natuurlijk een blamage voor Iran van de eerste orde dat dit kan gebeuren.
Hm.
Ja, ja, het is echt heel. Ja. Gisteren heb ik op televisie gespeculeerd dat er toch een link is met Amerika. Want het is hoe dan ook een feit dat de Amerikanen een programma hebben opgesteld om ervoor te zorgen dat bepaalde leveranties van onder andere raketten en zo niet uit Iran kunnen vertrekken richting Rusland. Mm-hmm. Kijk, het zou me niet verbazen als, maar dat zal uiteindelijk toch wel blijken hoe wie erachter zit, dat hier toch een relatie is. Je zou bijna zeggen, het kan bijna niet anders.
Maar Israël valt vaker Iraanse doelen aan, hè? Vooral dan in Syrië.
Maar dat wordt wel vaak jongens afgestemd met de Amerikanen, hoor.
Ja. Maar zij zijn natuurlijk vooral gericht op Iraans nucleaire programma en niet zozeer op die wapenleveranties aan Oekraïne, denk ik.
Absoluut, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar dit is echt een wapenfabriek hè, die nu getarget is. En ja, de grote vraag is, ik kan niet helemaal inschatten in hoeverre deze fabriek nu van groot belang ook is voor de oorlog in Oekraïne. En of daar dus ook wapens vanuit Iran naar slagveld gaan. Dat kan ik niet inschatten.
Maar wat we wel weten, dat de Isfahan is een centrum hè, waarbij die raketten worden gemaakt. En Amerika heeft daar een enorm belang mee met dat speciale team. Hè? Dus 1+1 is soms 2.
Goh, spannend hoor. Zullen we gewoon morgen verder praten?
Het lijkt mij best een goed plan eigenlijk.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.